Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En vandaag en een volgende aflevering wilde ik het eens hebben over onze geloofsbelijdenis. Al vanaf het vroegste begin hebben christenen geprobeerd hun geloof onder woorden te brengen en samen te vatten in enkele zinnen. En ze zeiden aanvankelijk, hele korte geloofsbelijdenis, Jezus is de Christus, punt. En daarmee wilden ze belijden dat Jezus de door God beloofde redder van de mensheid is. Een andere heel korte belijdensformule is, Jezus is de Heer. En we kennen ook nog de hele vroege van Thomas, mijn Heer en mijn God. In de tijd van de eerste christenvervolgingen kon je eigenlijk hiervoor al ter dood worden gebracht. De nodige martelaar heeft dat opgeleverd, helaas. En later hebben de christenen gepoogd het gemeenschappelijk geloof in enkele zinnen samen te vatten. En tot op de dag van vandaag is de apostolische geloofsbelijdenis de bekendste. De samenvatting van het geloof. We kennen hem van de zondagliturgie en de liturgie van de hoogfeesten. En die geloofsbelijdenis is in drie delen onder te verdelen. Het waren de drie antwoorden gericht aan degene die het doopsel wensen te ontvangen. Geloof je in God, de Almachtige Vader? Geloof je in Jezus Christus, onze Verlosser? Geloof je in de Heilige Geest en hetgeen deze tot stand brengt? En zo doen we dat eigenlijk nog steeds in de paasnacht, bij de hernieuwing van onze doopbelofte. En we hebben elk doopsel trouwens. De geloofsbelijdenis is vooral een uitdrukking van het vertrouwen en de levendige band met God. Ik geloof in u, ik vertrouw me aan u toe. En tegelijkertijd is het een lofzang op Gods weldadig werkzaam zijn met de mens. Goed, de geloofsbelijdenis. Waar begint die mee? Ik geloof in God. Ik geloof, dat betekent in het dagelijks spraakgebruik een vermoeden hebben. Ik geloof dat dat wel klopt, iets in die zin. Hè? Zo zeggen we dat toch vaak. Iets niet zeker weten. Ik geloof je betekent zoiets als, nou, ik vertrouw je. Als je dat zegt, dan neem ik dat wel aan. Zegt iemand, ik geloof in je, dan betekent dat, ik vertrouw je dermate dat ik mijn leven aan je geef. En die laatste betekenis komt nog het dichtst in de buurt van de betekenis van, ik geloof in God. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen in God geloven. Het is wel vanzelfsprekend dat mensen vragen stellen, vragen naar de zin van het leven, vragen naar het waarom en waartoe van de mens en de wereld. Waar komen we vandaan? Zit er een oorsprong, een idee achter? Waar gaan we naartoe? Geloven nu, dat is beseffen dat deze vragen, dat je die niet onbeantwoord kunt laten. Elk mens stelt zich vragen. Zit in de aard van de mens. Kleine kinderen stellen al vragen. Soms worden de ouders er horen dol van, want ze houden maar niet op. Naar waarom? Het vragen naar het waarom. Ook voor volwassenen is lang niet alles even helder en duidelijk. Ook geleerden stellen steeds diepere vragen. We leven en we sterven. En niemand heeft ons gevraagd of we dat wel willen. En wat is het toch dat over ons beschikt? Of wie is dat? We hopen, we wachten. Waarop? Als we alles hebben wat op aarde maar te verkrijgen is, volstaat dat? Is dit alles? Het liedje van Doema, u kent het wel. Waar komt de wereld vandaan? Wat is de zin van het leven? Wat na de dood? Op zulke vragen kan niemand een bevredigend antwoord geven. Nee, ook wetenschap niet. En veel mensen richten zich daarom in geloof tot God. En in dat geloof hopen zij een antwoord te vinden. U kent wellicht de uitspraak van Augustinus. Als je denkt iets begrepen te hebben, dan was dat in ieder geval niet God. Het is een beetje de systematiek van Thomas van Aquino. Het is telkens wegstrepen en wegstrepen, zodat we tot de kern uitkomen. Christenen zijn ervan overtuigd dat God gesproken heeft. Hij is er voor de mensen. Hij heeft gesproken door de profeten. Hij openbaart zich in de schepping en ook in het geweten van mensen. We hebben besef van goed en kwaad. Waar komt dat vandaan? Is er zo'n eikpunt? Want het geldt voor iedereen. Dieren hebben dat niet, maar mensen wel. En God bemoeit zich persoonlijk met iedere mens. Ook daar is een katholiek van overtuigd. En de mensen getuigen daarvan. Ze vertellen het aan hun kinderen, aan de geloofsgemeenschap. Niet omdat het anders vergeten zou worden, maar om aan te tonen hoe God zich in de geschiedenis van de mensheid toont. Mensen hebben ervaren dat God zich om mensen bekommert. God is liefde. Hij bekommert zich over ons. Hij is niet iemand die aan de touwtjes trekt en wij hebben niks in te brengen. Nee, dat hebben we wel. We hebben een eigen wil. Maar hij bekommert zich om ons. Hij hoopt dat we voor het goede kiezen. En door deze ervaringen vormen we tezamen een gemeenschap van gelovigen. En in geloof weten we dat God zich in de geschiedenis aan zijn volk geopenbaard heeft. Hij laat zich kennen. En dat doet hij door mensen, op menselijke wijze. Voor mensen waarneembaar, voor mensen verstaanbaar. Mensenwoorden bemiddelen Gods woorden. Gods woord is in een mensenwoord vervat. Zijn heilsgeschiedenis is verweven met de geschiedenis van de mensen. En dat moet ook wel op die manier, want hoe kunnen we anders ook maar iets van God, van het mysterie, bevatten? En wij katholieken, wij christenen geloven dat deze geschiedenis in Jezus Christus zijn hoogtepunt bereikt heeft. Hij is Gods definitieve woord, de voltooiing van de openbaring, waar niets meer aan toe te voegen is. God zelf is hier aanwezig, hè, in Christus. 100% mens zeker, maar ook 100% God. Een wonderlijke paradox, daar hebben we het al eerder over gehad. In Jezus is Gods heerlijkheid zichtbaar geworden, hè, zo zegt Johannes in zijn evangelie. Maar wij geloven ook dat de geschiedenis van God met de mensen nog altijd doorgaat. Omdat Jezus het definitieve woord is, richten we ons op hem om ons leven te duiden en te verstaan. Ik geef naar Paulus, wat zegt Paulus? Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijze tot onze Vader gesproken had door de profeten, heeft hij nu op het einde der tijden tot ons gesproken door zijn Zoon. Goed. Ik geloof. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ik geloof. Even een citaat van Augustinus. Augustinus zegt: ik weet wat tijd is, maar als iemand mij vraagt het uit te leggen, dan weet ik het niet meer. Ik geloof in God, maar als iemand mij vraagt dit uit te leggen, dan kan ik het niet. Veel mensen stellen zich niet de vraag waarom het voor hen goed is te leven zoals ze leven. Ze vragen zich niet af waarom ze vertrouwen stellen in bepaalde zaken. En toch is het belangrijk om daar helderheid in te krijgen. Want het vertrouwen moet wel ergens op gefundeerd zijn. Wil het ook werkelijk betrouwbaar, vertrouwenswaardig zijn, werkelijk een houvast geven? Want als het niet ergens op gefundeerd is, ja, dan kan het uiteindelijk ook geen houvast zijn. Als een christen zegt, ik vertrouw mij aan God toe, ik vertrouw op hem, dan spreekt hij van zijn geloof. Hij is ervan overtuigd, God bestaat, hij kent mij, hij houdt van mij, hij vergeet mij niet, hij leidt mij op het goede spoor. En deze overtuiging kun je niet bewijzen zoals je natuurkundige dingen kunt bewijzen, maar die kun je alleen belijden en door ervaring erachter komen. Wie gelooft, die erkent dat God bestaat. Ik zeg het niet goed. Wie gelooft, die erkent dat God bestaat. Ook al als dat ons verstand te boven gaat. Niet er tegenin, hè, maar te boven gaat. Geloof is echter niet alleen vertrouwen stellen in God. Het geloof heeft ook een inhoud. Uit datgene dat God gedaan heeft, kunnen we afleiden wie God is en wat hij met ons voor heeft. En dat laat zich in regels formuleren. En dat is wat de geloofsbelijdenis doet. Een samenvatting van ons geloof. En een gelovige beseft ook dat hij een antwoord moet geven op wat God heeft gedaan. Een antwoord dat voornamelijk moet blijken uit je manier van leven. Velen delen dat geloof niet, ze wijzen het zelfs af. Maar ook een gelovige heeft het geloof niet eens voor altijd. Geloof, het mag tijd hebben om te groeien, maar het kan soms ook verschralen. Het leeft op, het sterft af. Kortom, je moet moeite doen voor je geloof. En hoe doe je dat? Nou, bidden. Eucharistie vieren. Nadenken over je geloof. We lezen het in Marcus. Ik geloof en meteen komt er op de volgende zin: God, kom mijn ongeloof te hulp. Geloven, we horen dat vaak, dat het zou tegenovergestelde zijn van weten. Geloof en wetenschap, het zou haaks op elkaar staan. Dat is zo'n domme mythe. Het tegendeel is eigenlijk het geval. Je kunt pas wetenschap beoefenen als iets geordend in elkaar zit, als er logica in is. En dat kan maar als er iemand dat zo gemaakt heeft. Kijk, als het een domme oerknal is en nou ja, dit is het resultaat. En je ziet dat alles op elkaar afgestemd is. Nee, geloof is niet het tegenovergestelde van wetenschappen van weten. Waar gaat wetenschap om? Weten wordt beperkt tot datgene wat je door middel van je verstand, door te onderzoeken en te experimenteren, kunt bevatten. Als je 10 keer hetzelfde experiment uitvoert en 10 keer komt hetzelfde resultaat eruit, dan noemen we dat wetenschappelijk vastgesteld. Natuurlijk kunnen we middels onze verstandelijke vermogens heel wat kennis opdoen. En kijk eens wat wetenschap en techniek ons allemaal niet gebracht heeft. Buitengewoon veel. En buitengewoon zijn er een hoop dingen echt op vooruit gegaan. En toch op essentiële vragen van het leven, ja, daar kan de wetenschap niks mee. Die kan daar geen antwoorden op hebben. Vragen als: wat is geluk? Wat is vreugde? Wat is de zin van je bestaan? Wat leidt ertoe dat mensen compassie hebben met anderen? Vergevingsgezindheid, hartelijkheid, al dat soort dingen. Daar kan de wetenschap niks mee. En toch bestaat er zoiets als compassie en is de wereld ontstaan. En dat intuïtieve dat mensen hebben van: het moet toch een verschil maken hoe ik leef, als een lompe egoïst of met hart en ziel voor anderen. Dat moet toch een verschil maken als je sterft. Dat oerinstinct, dat hebben mensen. En zoals het bijna altijd is met oerinstincten, dat beantwoordt een realiteit aan. Bij dit soort vragen kom je juist verder door je geloofservaring. Het gaat niet tegen het wetenschappelijke in, maar het gaat veel dieper, veel verder. Geloven betekent vooral geloof schenken aan het evangelie van Jezus. Luisteren naar wat hij over die onbeantwoorde vragen van de betrekkingen tussen God en mens te zeggen heeft. Aannemen wat zijn leerlingen doorgegeven hebben. Maar let op, hè? Hierbij moet het verstand niet uitschakelen. Integendeel, er zijn goede redenen. We hebben argumenten die zijn aan te wijzen om te geloven. Hoewel het geloof zelf altijd een waagstuk is. Alleen hij die het waagstuk van het geloof aangaat, hij zelf er leeft naar het geloof, ja, die kan tot de conclusie komen: het is waar, het is juist. Het is wat Blaise Pascal zegt. Hè. Er is maar één manier om er echt achter te komen dat het waar is wat Jezus zegt, wat de Bijbel ons voorhoudt, wat de kerk ons zegt. Doe maar wat Jezus van je vraagt. Volg zijn voorbeeld maar na. En dan zul je het ontdekken. Het is waar. Zo hebben alle heiligen het ondervonden. Geloven, nee, dat is niet een vervanger, een surrogaat voor het weten. Zeker niet. Dat zou onnozelheid met zich meebrengen. Zo maakt ook het weten geloof niet overbodig. Dus ook de andere kant in. Er zijn 2 verschillende manieren van tegen de werkelijkheid aankijken. En die vullen elkaar aan. Geloof en verstand. Fides et ratio, die prachtige encycliek van Paus Johannes Paulus. Geloof en verstand hebben elkaar nodig om het grote plaatje te kunnen zien. Weten zonder geloven, ja, dat laat de echte levensvragen onbeantwoord. Maar ook andersom, een onverstandig geloof, ja, dat leidt ook tot onnozelheid, tot bijgeloof. Een ongelovig verstand leidt in ieder geval niets tot de realiteit. Geloof is een moeilijke zaak, maar zonder geloof wordt een mens helemaal een onbegrijpelijk fenomeen. Tot een verstandig geloof hoort echt te denken, hè? Het helpt ons in te zien wat geloof voor ons kan betekenen. En daarom bestaat er zoiets als theologie, de wetenschap van het geloof, de wetenschap die tracht het geloof te beschrijven. En kijk eens naar de grote heiligen, of dat nou Athanasius is, of Thomas van Aquino, of Augustinus, of Paus Benedictus. Die heb ik beantwoord aan wat in de Petrusbrief staat. Wat staat daar? Wees altijd bereid verantwoording af te leggen aan degene die u daartoe rekenschap vraagt. Dus wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Ja, verantwoording, dat wil zeggen, je moet wel argumenten hebben. Je moet het ook kunnen beredeneren. Het is niet zo, ik geloof omdat ik geloof. Nee, dat overtuigt een ander niet. Nee, we hebben argumenten, historische argumenten. We kunnen het aanduiden in welke tijd het gebeurd was. Wie de tijdgenoten zijn, wie de getuigen zijn. Zijn die geloofwaardig? Nou, onderzoek dat, zoals je andere dingen uit die tijd onderzoekt. En we hebben rationele argumenten. Kijk vooral naar Thomas van Aquino, hè, en vele anderen. Het geloof wil ook verstaan worden. Het fundament voor dergelijk weten is ons vertrouwen in God die zich in Jezus openbaar maakt. Even een pauze. Een stukje muziek. Thank you. Goed, we gaan verder. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Ja, nadenken over de oorsprong van de wereld is iets wat de mens, denk ik, altijd gedaan heeft. Het fascineert hem blijkbaar. De een spreekt van ordening, het alles is op elkaar afgestemd. De ander van de eerste beweger, en die heeft alles in beweging en dus in het ontstaan gebracht. Of van de hoogste wet, of van eeuwige oorsprong, maakt niet uit hoe het uitdrukken. Maar wat heeft de mens, wat heeft hij ermee te maken? Is hij die de oorsprong van het heelal is, iemand die zich met de mens inlaat, die naar de mens omziet, kortom, die hem ter harte gaat? Uit de Bijbel kunnen we afleiden, God is het hoogste wezen. En dat de schepper van het verbazingwekkende, immense heelal, de aarde is daar zo'n klein speldenknopje in, dat de schepper van het verbazingwekkend immense heelal zich persoonlijk met iedere mens bezighoudt. Dat is nogal wat. Hij, de oorsprong van al wat bestaat, is iemand die van mensen houdt. De aarde is al een speldenknopje, laat staan elke mens op aarde. Hoe klein stofje is dat? En toch die kern is, God houdt zich met ieder van ons bezig. God heeft de mens lief. En God wil ook bemind worden. En hoe verhoudt zich dat dan met de zin, ja, dat God almachtig is? Want iemand die almachtig is, dan denken we al snel aan iemand die aan de touwtjes trekt. En of zelfs als een dictator tekeer gaat. En daar staat toch nogal haaks op iemand die wij gaan hem ter harte. Kijk eens naar de psalmist, die drukt het mooi uit. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie, zegt de psalmist, die gij daar hebt gezet. Ach, wat is dan de mens dat gij naar hem omziet? Het mensenkind dat je zo voor hem zorgt. En Psalm 8 gaat verder. Niet veel minder dan een engel hebt ge hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer. Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd. Heer onze Heer, hoe groot zijt gij, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. He, God, de Almachtige Vader, almachtig, dat is een woord dat, nou ja, dat is nogal voor misverstanden vatbaar. Het klinkt onaangenaam en bedreigend. Iemand die zich bewust is van zijn eigen beperkingen en onmacht hoort niet graag spreken van almachtigen. Dat herinnert te veel aan afzonderlijke mensen die zoveel macht naar zich toetrok dat anderen tot last werden. En dan druk ik me nog zachtjes uit. En toch zijn katholieken ervan overtuigd dat Gods macht en grootheid geen grenzen kent. Dat hij almachtig is. Zijn almacht is van een andere aard dan die van de mensen. Gods almacht is niet onderdrukken, nee, in tegendeel. Zij laat zich zien als God met sterke hand die zijn volk te hulp komt. Maar ook als hij zich met de mens inlaat, ja zelfs een mens wordt, machteloos, als een klein kind. We hebben dat gevierd met Kerstmis. God die mens wordt in een kribbe, afhankelijk van, ja, van Maria, van Jozef, afhankelijk van zoveel omstandigheden, hij die almachtig is. De Bijbel heeft hier een eigen woord voor. God die mens wordt en die zich met ons echt bezighoudt, spreekt van een verbond. God heeft een verbond gesloten met de mensen. En dat lezen we keer op keer bij Noach, met Abraham, met Isaac, met Jacob, met koningen, met profeten. En uiteindelijk vooral door Jezus. Een verbond, hè, dat is niet hetzelfde als een contract. Hè. Een contract, nou, dat geeft rechten en verplichtingen. En dat is het dan. Een contract teken je bij, zeg maar, als je trouwt bij de burgerlijke stand. Dat heet consequenties, fiscaal en op ander juridisch niveau. Een verbond, dat omvat het hele leven. Dat is van hart tot hart. Kijk, een contract is eigenlijk ook twee gelijke partners. Maar een verbond impliceert dat er een grotere zich op gelijke hoogte stelt met het kleinere. En dat is een verbond. Katholieken belijden in de geloofsbelijdenis hun geloof in God, die de oorsprong en vader van allen is. Hij heeft alle macht, maar hij gebruikt die alleen in liefde en trouw naar de mens toe. Deze vader, deze almachtige, in hem stellen we ons vertrouwen. En we zeggen, we gaan hem ter harte. Weer een psalm even. Psalm 23 is dat. Je verwoordt het mooi. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij wijst mij te liggen in grazige weiden. Hij voert mij naar wateren waar der rust. Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen. Hij leidt mij in sporen van waarheid, getrouw aan zijn naam. Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen. Een tafel richt gij mij aan in het aangezicht van mijn belagers. Zo zijn dan geluk en genade om mij heen al de dagen van mijn leven. En dat is prachtig verwoord door de psalmist. In alle tijden hebben theologen over God nagedacht, maar het zijn juist de grote onder hen die beseften dat al hun denken over God slechts stukwerk is. En woorden verstommen bij Gods grootheid en majesteit, bij het mysterie God. En juist Gods grootheid doet ons neigen tot terughoudendheid als we willen spreken over God. Maar anderzijds nodigt het ons tot het tegenovergestelde uit. Je raakt er niet over uitgesproken. En het nodigt ook ons uit tot gebed, tot lofprijzing. Goed. Geloof in God, de Almachtige Vader. En wat volgt dan? Schepper van hemel en aarde. Het boek Genesis verhaalt ons over de schepping door God in 6 dagen, zo staat dat. Ik denk niet dat we dat letterlijk moeten nemen. Het scheppingsverhaal, wat wil dat vooral tot uitdrukking brengen? Dat God die schepper is, dat hij achter die schepping staat, dat hij uit het niets alles geschapen heeft. Zo heeft God ook de wereld gemaakt en houdt hij haar ook in stand. Het is niet zo, God heeft de wereld gemaakt en zoek het nou verder maar uit. Nee, hij blijft met ons begaan. We erkennen God als schepper van hemel en aarde. En wezenlijk hierbij is de uitspraak dat de mens een schepsel van God is. Van hem afhankelijk en tegelijkertijd zijn evenbeeld. Het beeld door de schepping, gelijkenis door de verlossing. Beeld en gelijkenis, we kennen het, hè? En als christenen zijn we ervan overtuigd dat God zich kenbaar maakt aan de mens. Dat hij zich laat vinden, ook al zijn zijn sporen soms moeilijk zichtbaar. Hij is niet aan te wijzen als iets concreets, iets wat je kunt aanwijzen, iets wat je kunt op tafel leggen, iets wat je kunt vastpakken. Hij is natuurlijk de totaal andere als de wereld en de mensen. Denk aan de parabel die Jezus vertelt over het Rijk Gods. Het is maar dat we een tipje van de sluier opgelicht krijgen. En denk ook aan de beden het onze Vader, uw Rijk komen. Het moet nog komen. En toch nemen we ook veel dingen waar die gelovige mensen voor grote raadsels plaatsen. Het kwaad, dat is zo'n probleem. Het vele kwaad dat we zien, dat lijkt vaak het goede te overwoekeren. En veel van wat we om ons heen zien gebeuren, is voor ons onbegrijpelijk. En doet ons soms vertwijfeld uitroepen, God, ben je er nog altijd voor ons? Het leven kenmerkt zich voor ons ook door vele tegenstrijdigheden. De een leeft in welstand, de ander in armoede. Het geluk lacht de een toe en blijft ver van de ander. De een is gezond en opgewekt, een ander ziek en zwaarmoedig. Waarom is dat? Er zijn vele mooie dingen in de wereld waarin we sporen van God kunnen ontdekken. En gelovigen zien die dingen als een verwijzing naar God, de schepper, zeker. Maar we zien ook schrikwekkende dingen gebeuren die ons geloof in de goede God dat we echt flink op de proef stellen. Is het rechtvaardig dat de een alles lukt wat hij onderneemt, terwijl een ander ondanks inzet en goede wil op alle fronten faalt? En toch, zelfs de meest succesvolle stuit uiteindelijk op grenzen. En wie eerlijk is, bemerkt in zichzelf, altijd die tweespalt, liefde en haat, mensvriendelijkheid en kwaadheid. Denk weer aan Paulus. Wat zegt Paulus? De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil doen, maar het kwade dat ik niet wil doen. En als ik het goede wil doen, dringt zich het kwade aan mij op. Rampzalige mens die ik ben, wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer. Paulus zegt het goede wat ik wil doen, ik doe het vaak niet. Hoe komt dat toch? En het slechte wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Hoe komt dat toch? Het kwaad, de duivel bestaat ook nog. Maar Paulus is niet wanhopig, moedeloos, integendeel. Want uiteindelijk zegt hij, maar Christus bestaat ook nog. En we weten, die heeft het kwaad overwonnen. En ieder deelt in Gods liefde, maar is tevens verstrikt in de macht van het kwaad. Het geeft ons te kennen dat er iets niet klopt met die wereld en de mensen. Op een ondergrondelijke manier zien we dat er overal een breuk doorheen loopt. Kijk om je heen, kijk naar het journaal, lees kranten, kijk naar je eigen leven, naar je eigen omgeving. Maar op zoek naar antwoorden tasten we vaak in het duister. En die verscheurdheid ervaren we ook in ons geloof. Denk nog maar eens aan die zin, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. De wetenschap, de natuurwetenschap, die kan ons veel leren over het ontstaan en de ouderdom van de aarde. En hierover vinden we nou weinig in de Bijbel. Ook de catechismus spreekt er nauwelijks van. Het geloof stelt andere vragen. En die wil het beantwoorden. Het geloof stelt andere vragen. Nogmaals, waar komt de wereld vandaan? Aan wie dankt de mens zijn bestaan? Voor wie leeft hij? Wat is zijn einddoel? Want als er geen schepping is, dan is er ook geen einddoel. En deze vragen staan nogmaals niet tegenover de wetenschap, maar ernaast. Het zijn geheel andere vragen. Vergelijk de wereld met een kunstwerk. Wie van een kunstwerk weet hoe oud het is en waarvan het gemaakt is, welke kleuren en vormen het ontvat, die weet nog niet wie het gemaakt heeft. En hij kent nog niet zijn motivatie en de bedoelingen van die maker, van die schepper. Zo is het ook een beetje met wetenschap, met natuurwetenschap en de andere wetenschappen. Die onderzoekt de natuur zonder zich af te vragen waarom het er is. Waarom het is zoals het is en of er een doel is. Ja, de wetenschap heeft daar geen antwoorden op, want dat behoort niet tot hun competentie. Dat gaat hun grenzen te buiten. En het is juist op die vragen, dat zijn de vragen die het geloof stelt en beantwoordt. Kijk eens naar het Bijbelse scheppingsverhaal. Het zijn er twee in het boek Genesis. En die zijn dan ook niet opgetekend door schriftschrijvers die de oorsprong van de aarde onderzochten, zoals een natuurwetenschapper dat doet. Nee, die kijkt heel anders. Evolutie was bij hen onbekend natuurlijk, maar het probleem was dezelfde. Als God de wereld geschapen heeft, en God is goed, ja, waar komt dan het kwaad vandaan? Hoe moet je daarmee omgaan? Het Joodse volk ervoer wel dat God hen altijd bijgestaan heeft. Lees het Oude Testament. En men wist, God heeft de wereld goed geschapen. Het onheil kan alleen maar door toedoen van een mens in de wereld gekomen zijn. En men wilde dat besef tot uiting brengen. God houdt ook nu nog van de wereld, en die houdt de wereld nog steeds in zijn hand, hoe verdorven ze soms ook mag lijken te zijn. Als schepper heeft God een begin gemaakt met de wereld en de mensheid, en hij laat de wereld niet onverweest aan zijn lot over. Hij voert haar naar het einddoel. Aan hem wil ik me toevertrouwen. De tijd is tot voleinding gekomen als Jezus gaat optreden. De geschiedenis beweegt zich ergens naartoe. Het is niet dat alles in cirkeltjes draait en uiteindelijk loopt het niks uit. We kennen de seizoenen, lente, zomer, herfst, winter, lente. Nou, dat houdt nooit op. Wat heeft dit voor zin? En als je kijkt naar de geschiedenis, dat gaat ergens naartoe. Dat begeeft zich ergens naartoe. De psalm, die zegt hier ook iets moois over. De hemel verkondigt Gods majesteit. Het firmament meldt het werk van zijn handen. Ja, kijk eens om je heen hoe het er allemaal uitziet. Alleen al het besef van schoonheid, dat doet je al beseffen, hier moet een schepper achter zitten. Kijk, als iets ontploft, een knal, een oerknal van mijn part, dat geeft alleen maar chaos. Trouwens, de oerknaltheorie van de evolutie, wij horen nogal eens dat staat haaks op het scheppingsverhaal. Dat is natuurlijk niet zo, hè? Als het heelal uitdijt, dat doet het nog steeds, is het ooit veel kleiner begonnen. Tot aan een allerkleinste begin. Degene die de theorie van de oerknal, van de uitdijend heelal, die dat heeft genoteerd, die dat ontdekt heeft, is Georges Lemaître, een zeer gelovig priester. geloof en wetenschap, nogmaals, het staat niet haaks op elkaar. Hebt u kinderen, kleinkinderen die dat allemaal menen? Nee, het is niet zo. Het is niet zo. We komen er nog op terug. Wie met een nuchtere blik naar de wereld en de mens kijkt, die moet vaststellen dat lang niet alles even goed en mooi is. Hè? Het kwaad is nadrukkelijk aanwezig. Kijk eens wat er her en der in de wereld gebeurt. Het is zo nadrukkelijk aanwezig dat je je afvraagt hoe dat ooit ten einde zal komen. Hoe kun je in God als de goede schepper geloven als het kwaad zo nadrukkelijk aanwezig is? Vroeger hebben mensen gedacht dat er meerdere goden waren, het polytheïsme. En het soort twee hoofdgoden. Je had een god van de bliksem met de donder. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die te verklaren zijn. Maar dat was toen nog niet. En heel vroeger was het antwoord, er zijn twee evenmachtige goden in het bestaan. Een goede en een slechte. En de een zorgt voor het goede en de ander voor het kwaad. Maar door zijn ervaringen met God heeft Israël een heel ander antwoord gegeven aan het kwaad. Dat weliswaar machtig is, we noemen dat niet voor niks kwade machten. Maar ook dat zijn schepselen. Er is maar één God. God, de schepper van hemel en aarde. Maar een mens heeft een vrije wil. En in het begin ook, die schepselen, die konden meewerken met God. Maar ze konden het ook tegenwerken. Nou, en een daarvan is natuurlijk de duivel, de Satan, de demon, de verderver, hoe je het ook wilt noemen. En de Israëlieten hadden een verklaring voor hun bestaan. Het zijn gevallen engelen die zich tegen God verzet hebben en de harmonie in de wereld verstoord hebben. Hè? God is liefde en liefde brengt bijeen, dat brengt ook ordening. En wat doet het kwaad? Dat verdeelt, dat slaat uit elkaar, dat zet mensen tegen elkaar op. En zo heeft ook de kerk dat altijd gezien. En toch vertrouwt de gelovigen erop dat er op het einde van de tijd zichtbaar wordt dat God alleen de Heer is. De vraag waarom God het kwaad toeleidt blijft ondertussen wel een geloofsmysterie. En toch, we zeggen wel eens, God kan op kromme lijnen recht schrijven, uit het kwade iets goeds doen, tevoorschijn komen. Ook dat is waar. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal in het Oude Testament van Jozef en zijn broers. Die broers die jaloers waren. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk grijpen ze hem, gooien hem in een put. Ze verkopen hem als slaaf aan Egypte. Jozef die niks verkeerds had gedaan. Ook daar gaat het fout. Hij komt in de gevangenis op grond van valse beschuldigingen. Maar uiteindelijk blijkt hij ook degene te zijn. Hij kan zaken duiden voor de farao. Die geeft hem een grote baan als opzichter met veel verantwoordelijkheden. En ook over de voedselvoorraden. En uiteindelijk is het deze Jozef die ervoor zorgt dat in Israël niet omkomt van de honger. Want die halen het voedsel daar bij Jozef. En zo komt uit kwaad vaak iets goeds tevoorschijn. De Bijbel kent niet alleen kwade machten, maar ook goede. En die worden dan engelen genoemd, hè. En op vele plaatsen maakt de Bijbel duidelijk dat God zich om mens bekommert. En hij heeft engelen opdracht gegeven u te bewaren, zegt de psalm waar je ook gaat. Weet, je hebt een engelbewaarder. God die zorgt voor een engelbewaarder voor elke mens. En als de Bijbel spreekt van het kwaad, doet ze dat nooit zonder van Gods grotere macht te spreken. Niemand wordt boven zijn krachten beproefd. Ook dat is niet eenvoudig. Maar toch, denk aan Jezus, hij die het kwaad heeft overwonnen. Volgende aflevering gaan we verder.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon. Adam,
u luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bewaard.